familie, ik wil met u in deze ogenblikken een gedeelte lezen uit het woord des Heren. En wel in Lucas 10, de laatste vijf versen, de versen 38 tot en met 42. En het geschiedde als zij reisden, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij: Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpe. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. We willen samen bidden. Heere, in deze ogenblikken waarin we samengekomen zijn met een bedroefde, een verslagen familie en met vrienden en vriendinnen van de overledenen, zoeken wij uw aangezicht. Bidden wij, o Heere, geef ons in deze weg toch onderwijs, opdat een weg als deze, die zo onbegrijpelijk schijnt, ach, waar wij geen licht over hebben, waar zoveel vragen bij reizen, toch ten goede mag zijn, want dat kunt u zo wonderlijk geven. In uw woord zegt uw knecht dat alle dingen moeten meewerken ten goede degene die naar uw voornemen geroepen zijn. En daarom bidden wij om uw roepstem te mogen verstaan, voor het eerst of opnieuw, want dan alleen zal het ons ten goede zijn. Als de roepstem niet alleen een roepstem is van de dood, hoewel we ook die moeten leren kennen, we moeten allen sterven, maar een roepstem voor ons mag zijn van de levensvorst, een roepstem uit de dood tot het leven. Heere, wij bidden om dat wondere werk. O, wat zou dat groot zijn, als er in deze ogenblikken een dode mocht opstaan uit zijn zondegraf. Horen de stem van de Zonen Gods, u hebt het zelf gezegd, doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dan zal het geen dag zijn van de heerschappij van de dood, maar van de heerschappij van u de levensvorst. En dan zal er een zegen afdruppen van de hemel. Heere, dat kan niet van ons, maar dat kan van u. En dat bidden wij voor allen die hier zijn, waarbij we in zonderheid de naaste familieleden gedenken. Ja, in de eerste plaats de oude vader, die hier nu niet kan zijn, misschien het gesprokene later mag horen. O Heere, geef hem in deze weg uw leiding, uw ondersteuning. O, u kunt ook voor hem een zegen in deze weg schenken. Wij kennen hem niet, maar u kent zijn hart wel. En u weet de roerselen wel van zijn hart. O Heere, wij bidden, wil u hem als bij de hand vatten en leiden, opdat hij in die weg geleid mag worden, waar we van nature niet in gaan, maar waarop alle dingen zullen meewerken ten goede, ook zulke droef en smartelijke weg. O Heere, bezoek hem dan met uw heil. Gedenk ook de naaste familieleden hier tegenwoordig, broers of zusters, schoonzusters of zwagers, u weet het, Heere, wij dragen hen ook u de Heere op. Dat ook een van hen kunnen zijn, zo plotseling. Wat heeft u behaagd hun levensboom nog te laten staan? U maakt onderscheid waar het niet is. Mag de roepstem nog gezegend worden? En heren, dan denken we daarin ook aan een bedroefde vriendin die door haar verzorgd werd. O, niemand had zulks verwacht. En heren, waar er een sprake van uitgaat, bidden we, mag die sprake verstaan worden. Als een grote steun wegvalt, o, wil u haar dan doen steunen op hem, die degene die alle steun missen wel tot zich nodigt. Heere, ontferm u naar lichaam en ziel. Ook veel anderen mochten de hulp, de liefde, het dienen van de overledene ervaren. O Heere, wij bidden u, wil u er nog een zegen in leggen. Kon het zijn ook in deze uren, een zegen van u. Een zegen door uw woord, opdat we zelf verloochenende liefde die begeert te dienen, leren kennen, ja op zulke wijze, dat we ons laten dienen door hem, die daartoe in deze wereld gekomen is, om te dienen. Heere, geef ons oog voor die dienst, die enige volmaakte dienst, van de zoon van uw liefde, die uw dienstknecht werd, hoewel hij de zoon was, die als borg kwam en zich daartoe als vernietigde de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, o, die zich vernederd heeft en gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. O, om zijn dienst te mogen leren kennen en ons door hem te laten dienen. Daar wordt de rust geschonken. Heere, wij bidden, geef ons daar iets van te beleven. En mag daartoe uw woord dan ook dienstbaar zijn. En mag uw knecht dan in deze ogenblikken daartoe uw knecht zijn. Heere, neem weg wat hinderlijk is. En geef de heerschappij van uw woord te ervaren door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Geliefde familie en allen die hier samen zijn, u hebt boven de kaart geschreven, haar leven was dienend, het leven van haar. Hier stoffen u aan de aarde en moeten toebetrouwen. Haar leven was dienend. En waar ik haar zelf niet heb gekend, maar wel van haar heb gehoord. Er werden mijn gedachten getrokken naar het schriftgedeelte dat ik u voorgelezen heb. Dat gaat over het dienen. Haar leven was dienend en in zonderheid in een huis van ellende. Wel, daar willen we nu ook kort met elkaar bij stilstaan. Dienen in een huis van ellende. Want daarover gaat het in dit schriftgedeelte. En wat ik u voorlas, het handelt over in zonderheid Martha, maar ook over Maria. Die woonden in Bethanië. De naam van het dorpje, van het gehucht, is u niet voorgelezen, stond hier niet. Maar uit andere schriftgedeelten weten we dat Maria en Martha met Lazarus in Bethanië woonden. En de naam Bethanië betekent huis van ellende. Ze woonden in een huis van ellende. En het kan zijn wat sommigen denken, dat Martha, omdat zij meesteres is in het huis, weduwvrouw was. Anders zou Lazarus heer en meester in huis geweest zijn. Martha kan weduwvrouw geweest zijn, waardoor ze grote ellende kende. Dat kennen weduwen. Maar in ieder geval, het gehucht waar ze wonen draagt al de naam van huis van ellende. En we kunnen toch zeggen, daar woonden Maria en Martha. U ook trouwens. Wij wonen eigenlijk allemaal in Bethanië. Is deze wereld geen huis van ellende? Mozes zegt: het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Och, misschien zegt u nou, ja, dat valt toch gelukkig nog wel mee bij mij. En dat kan zijn. Maar zijn dat in de jeugd daar veel voorspoed en vreugde is, blijdschap, bij het opgroeien weinig smart, weinig droefheid, sommigen krijgen er maar weinig van. Anderen kijken daar met jaloersheid op, hoewel Gods woord zegt dat het niet, nog niet slecht is voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Maar desalniettemin zijn er die weten hun ogen nog te sluiten voor de ellende van dit leven en die denken: het valt wel mee. Dat betekent uw blindheid. Als u denkt: het valt wel mee, want het valt helemaal niet mee. Echt niet. En er zijn er, je ontmoet het wel eens in een verzorgingstehuis, in een verpleeghuis, die zeggen: oh, nou ligt leven achter me en wat een ellende voor me. Nou zit ik midden in de ellende. Ja, dat is waar. Loopt voor velen uit op nood, op ellende. De dood wordt dikwijls voorafgegaan door de grootste ellende. Toch, als u nog niet meer ziet, dan ziet u nog niet veel. Dan ziet u echt nog niet veel. Het is veel erger. Het is niet alleen zo dat het leven voor velen uitloopt op lijden voor het sterven. Het is veel erger. Maar onze blindheid verhindert het ons te zien. De ellende van ons, die is begonnen toen we van God zijn afgevallen. Toen we de heilige, goede God de rug hebben toegekeerd. En zeiden: wij zijn heren, we zullen niet meer tot u komen. Toen we God de bron van alle goed hebben verlaten in het paradijs. Toen is de ellende begonnen. O, toen is de mens gevallen in een jammerstaat waarin we hulpeloos sterven. Dat is de ellendestaat. Dat is de staat waarin u en ik van nature verkeren. Ver van God, vervreemd van God. En wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Ellende. Nee, het is niet zo'n wonder als er ellende is, we verdienen. Als er nood en dood is, ziekte en zorg is, dat is helemaal zo'n wonder niet. Het is een groot wonder als u het nog niet zo hebt. Als u er nog voor een groot deel voor gespaard bent, dat is een wonder. Wij wonen in Bethanië, een huis van ellende. O, deze wereld wordt wel eens genoemd een jammerdal. En het is niet overdreven, daar wordt veel geklaagd. Maar zie nu toch. De Heere Jezus vertoefde graag in Bethanië. Kunt u dat begrijpen? Hij kwam dikwijls in Bethanië en hij was er nog graag op. Wat een wonder. Hij kwam in een huis van ellende. Eigenlijk was zijn komst in deze wereld al zo. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat die grote, die goede God, dat de heilige God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In deze wereld gezonden heeft, in een huis van ellende. En dat Christus zelf vrijwillig kwam, te midden van al die ellende. Niet om ze op grote afstand te bezien, nee, om erin als ten onder te gaan. Want dat gedenken we in deze lijdensweken. O, hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar hij is wel tot zonde gemaakt. O, hij wilde welkomen in een smartelijke weg om te lijden en om te sterven. Hij wilde zo diep afdalen, ach, zo diep als de natuurlijke mens helemaal niet begrijpt. En zo diep als iemand die overtuigingen van God krijgt, enigszins gaat beseffen, enigszins, hoe diep dan. Hij wilde afdalen tot in de godsverlating. Hij wilde afdalen, o, in Gethsemane, in de worsteling, waarin hem het bloedig zweet werd uitgeperst. Hij wilde afdalen op Golgotha, waar hij uitriep, in helse angst en pijn: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij wilde komen in de ellende, om ellendigen te kunnen helpen. De dichter zingt ervan in grote verwondering, hij heeft ellendigen een land bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermer, hij kan ellendigen helpen. Kijk nou eens hier, de Heere Jezus komt in Bethanië, hij kwam in een vlek. En Martha, die ontvangt hem in haar huis. Martha, de deur van haar huis gaat open voor je, voor de Heer. Dat is geen geringe zaak. Ik weet niet waar uw huisdeur voor open staat. Of moet ik het nog wat dieper vragen, waar de deur van uw hart voor open staat. Ik weet het niet, ik weet het wel. Ik weet het wel. De deur van ons huis en van ons hart, die staat van natuur open voor de wereld. Daar staat die voor open. Voor de zonde, zelfs voor de duivel. Al keren we het huis met bezemen en versieren we het als in die gelijkenis, dan mag die nog terugkomen met 7 geesten, bozer dan die zelf is. De deur van het hart, die staat wel open voor het kwaad. Maar staat die bij u al open voor hem? De Heer. Als dat waar is, blijft dat niet verborgen. Martha ontving hem in haar huis. Maar nu komt die leerzame geschiedenis waarvoor ik uw aandacht in zonderheid aan vraag. Martha, die is zeer bezig met veel dienen. Dienen. Nou, dat is toch een goede zaak, zult u zeggen. En dat is zeker waar, dienen. Dienen is een goede zaak. Oh, daar zullen we niet graag logen. Dat logent onze tijd. Onze goddeloze tijd. In onze tijd wil men niet meer weten van de rijkdom van een dienend leven. Het heeft overledenen getoond, de rijkdom van het dienen. En dat is groot. Dienen. Oh, dat is in onze tijd in verachting. Denk eens aan de positie van de vrouw. Wat wordt er tegenwoordig niet minachtend over gesproken? En men spreekt over een huisloof. Je moet op zijn minst, nou ja, blijkbaar heersen. Dienen schijnt iets minderwaardigs te zijn. Dat lees ik in heel mijn Bijbel niet. Ik lees het tegenovergestelde. Dienen is een grote zaak. O, dat heeft de Heere altijd aangewezen in zijn woord en daartoe opgewekt. En in zijn koninkrijk zegt hij ook, je moet die over elkaar heersen. Maar je moet elkaar dienen. En dan gaat hij zelf de voeten van de discipelen wassen. Dan is het minste werk hem niettemin dienen. Dienen is een goede zaak. Dienen is een prijzenswaardige zaak. Dat is een zaak die in heel de schrift hoog aangeschreven staat. Wij zijn er allemaal toe geroepen om te dienen. Eigenlijk al vanuit het paradijs. Omdat wij schepselen zijn, behoren wij onze schepper te dienen. God te dienen. Uit liefde. Hem behoren wij te dienen boven alles. En elkaar moeten wij dienen. Ook uit naaste liefde. Uit liefde tot God. En uit liefde tot elkaar behoren wij te dienen. Dus dienen is een kostelijke zaak. En dienen uit liefde. Ook werd het meer gevonden, geliefde. En vandaar dat deze geschiedenis voor u misschien wat raadselachtig is. Want Martha ontvangt de Heere in haar huis. En nu heeft ze een zuster en die zit aan de voeten van de Heer Jezus en die dient niet. Die doet niets. Die zit daar maar. Aan de voeten van Christus, er staat wel bij zijn woord. Horend. Ja, zij hoorde zijn woord. Doch staat er dan als een tegenstelling, in tegenstelling tot Maria die aan de voeten van Christus zijn woord hoort, is Martha zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden ze, dus ze loopt naar de Heere Jezus toe, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze mij helpen. Ze is wat boos, toorn op Maria, nee, niet alleen op Maria. Haar toorn geldt, ja, zover geldt. Die geldt zelfs de Heere Jezus. Wat is dat nu toch? Ja, zegt u, maar ik kan het begrijpen. Zij is doende, het is een drukte in huis, er is een heel gezelschap binnengekomen, er is zo zoveel te doen. En zij heeft er dan toch maar hart voor en zorg voor en ze is zo doende met veel dienst. Is het verwonderlijk dat ze het niet kan zien dat haar zuster aan de voeten van de Heer zit en iets doet? Is toch geen wonder? U hebt de neiging om partij te kiezen voor Martha. Martha is te begrijpen. Zeg dan haar dat ze me helpen. En dan gaat de Heere toch waarschuwen. Maar men zou haast zeggen de verkeerde persoon als men vleeselijk doordenkt. Dan gaat de Heere toch waarschuwen, maar net niet Maria. Maar zijn bestraffende woorden gelden de dienende Martha. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u omtrent vele dingen. Maar één ding is nodig, dat Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Martha wordt vermaand, de dienende Martha. Ge bekommert en ontrust u over vele dingen. Je bent zodoende met je dienen, Martha. Maar kijk nou toch eens, Maria die zit hier aan mijn voeten, zij heeft het goede deel uitgekozen, terwijl van haar niets zal weggenomen worden. Eigenlijk klinkt daarin door Martha, dat deel van Maria moet je hebben, en dan heb je een eeuwig goed, dan heb je een eeuwig deel. Dat noemt de Heere het ene nodige. Geliefden, begrijpt u dit, dat de Heere zo handelt? Martha, gebekommerd en ontrust u omtrent vele dingen. Je bent zo doende, Martha. Ja, maar zegt u, ze diende en ze diende nog wel de Heere Jezus. Het is waar. Ze diende en ze diende nog wel de Heere Jezus. En de Heere Jezus zegt, en toch vind je daarin bekommernis en onrust. Je vindt er geen rust in, Martha. En dat was ook waar. Ze had er geen rust in gevonden, begrijpt u dat? Oh, dat moet u leren begrijpen. Dat leert God al zijn kinderen. Ik durf u te zeggen dat Martha ook geleerd heeft. Ik durf u zelfs te zeggen, gelukkige Martha, dat ze in haar dienen geen rust vond. Maar bekommernis en onrust. Er zijn mensen die vinden in hun dienen rust. Er zijn mensen die hebben genoeg aan hun dienen. Ze zijn er blij mee, ze prijzen er zichzelf om en ze denken zo de hemel in te gaan, omdat ze zo goed dienen. Dat is levensgevaar, zielsmisleidend. Wie leeft van eigen dienen van God, die kent God niet en die kent zichzelf niet. Die ziet niet dat het altijd tekort is. En dat bij de heiligste werken van ons de zonde zit. Wie steunt op zijn dienen van God, bouwt op zandgrond. En daarom durf ik toch te zeggen, al voelde ze zich nog o zo ongelukkig, gelukkige Martha. Want ze kon geen rust vinden in haar dienen. Dan is er toch iets geliefden wat licht gaf over haar leven. Waardoor ze niet kon leven van de eigen werken, van de goede werken. Bekommernis en onrust, dat vindt nu ieder door God ontdekte ziel in de weg van het dienen. Als God u een begeerte in het hart geeft, dat doet hij als u wedergeboren wordt. Als u een nieuw leven krijgt, een begeerte om God te dienen, een verlangen om voor God te leven. En u doet uw uiterste best om uw leven te reformeren en alles in de dienst des Heren te besteden, zoals God het wil. Wel, dan zal God bij de zijnen zoveel licht geven, dat ze in die weg meer bekommernis en onrust vinden. Ze kunnen zich maar niet geruststellen in die weg. Waarom niet? Oh, omdat de beste van de goede werken onvolkomen en met zonde besmet zijn. En hoe meer licht je krijgt, hoe beter je dat gaat zien. En dan kun je van je werken leven. Dan kun je van je doen leven. Al zou je alles voor God en voor de naaste over hebben, het geeft ten diepste geen rust. Zo was het bij Martha en gelukkig was het zo. Wee wie rust in vindt, zij vond bekommernis en onrust. Maar, daar kun je ook niet van leven. Ze had wel rust nodig. En daarom komt de Heere met dit ernstige onderwijs. O Martha, je kijkt helemaal de verkeerde kant op. Je kijkt naar je werken en je zou er steun in zoeken en je vindt het niet. Je vindt bekommernis en onrust. Je wordt er niet gelukkig van. één ding is nodig. Wat is dat dan? Als één die God niet naar behoren kan dienen. Als één die bij God in de schuld staat en alleen de schuld maar vermeerderen kan. Als één die zichzelf nooit gelukkig maken kan. Als één die zichzelf alleen een weg naar de hel banen kan. Als zulke één aan zijn voeten terecht te komen. Dat is nodig. Eén ding. Hij wijst zo naar het plaatsje van Maria. Dat is nodig. Eén ding is nodig. Vrienden, dat is het woord dat ik u zo graag mee zou willen geven. Ik geef het u mee. Het is van de Heer. En overdraag het in uw hart om bid of God het erin legt. Eén ding is nodig. Straks gaat u weer weg. Als we het lichaam naar de groeven hebben gebracht. U gaat weer terug en u gaat weer over tot uw leven. Tot de orde van de dag. Totdat uw dag komt. En opeens is er de mare hij of zij is niet meer. Dat is de beurt. Wanneer ik weet het niet. Dit was wel erg plotseling. Zo kan het met u. Sommigen krijgen een tijd van voorbereidingen weg van ziekte. Sommigen worden plotseling voor Gods rechterstoel gedaagd. Maar het ogenblik komt. En dan maar bezig zijn met dingen die hier buiten vallen. Eén ding is nodig. Eén ding, niet honderd dingen. Eén ding, wat dan? O, dat u als een arme doorbrenger, als een zondaar, als een zondares, die wel een hartelijke begeerte hebt om voor God te leven en hem te dienen, leert, Heere, ik kan het niet. Dat de werken u bij de handen afbreken en u als zulke ellendige bij hem terechtkomt, die zulke wel wil ontvangen. Daarom sprak hij zelf zo tegen Martha. Die dienende Martha, één ding is nodig, een plaatsje aan mijn voeten. Maar hij zei dat niet omdat ze daar niet welkom was. Ik mag u meer zeggen, Martha heeft plaatsje gekregen. Martha heeft dat plaatsje aan zijn gezegende voeten gekregen. En Martha heeft rust gevonden voor haar ziel. Dat blijkt wel later in het Johannesevangelie als Lazarus gestorven is. O, als we daar in die geschiedenis de woorden van Martha beluisteren. En die bij de Heere Jezus komt, dan bemerken we dat ze veel van God geleerd heeft. Dan weet ze al van de opstanding ten laatste dagen. En dan zegt ze, ik heb geloofd tegen de Heere Jezus dat ge de Christus en de Zoon Gods die in de wereld komen zou. O Martha, die blijkt later een gelovige te zijn. Die hier de dood heeft gevonden en het leven in Christus. Ze is dus terechtgebracht door dit onderwijs. Och, mochten we nog eens terechtgebracht worden. Door dit onderwijs. We moeten wel terechtgebracht worden. Eén ding is nodig, zegt de Heere daartoe. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Wat betekent dat? Betekent dat dat Maria een vrouw is die zichzelf zalig heeft gemaakt? Juist niet. Ja, maar uitgekozen. Dat is echt niet remonstrans bedoeld. Dat betekent de keuze is in haar hart gelegd. Dat ze van alles van deze wereld heeft moeten zeggen. Het is ijdelheid, de ijdelheid. Dat is al ijdelheid. Dat ze van al haar werken en al haar goedheid en vroomheid en godsdienst heeft moeten zeggen. Ik lig midden in de dood. Dat betekent en dat ze in Christus alles gezien heeft wat voor haar leven nodig is. Zijn komst in het huis van ellende. Zijn lijden, zijn sterven. Zijn gerechtigheid. Die zal haar redden van de dood. En daarom, oh, ze moet alleen maar krijgen. Van hem ontvangen. Daarom zit ze daar aan zijn voeten. Het goede deel, daar beschikt ze niet over. Dat krijgt ze niet van mensen, maar dat krijgt ze van hem. En daarom zit ze aan zijn voeten. En ze krijgt het en het wordt niet weggenomen. Nooit. Nooit. Dat kan niemand je afpakken als God je dat geeft. Is dat geen rijkdom? Hoeveel schatten heb u? Hoe lang zult u ze houden? Uw rijkdommen? Gaan ze mee straks het graf in? Nee toch? Alle aardse schatten niet hoor. Niet één daarvan. Daar is een goed dat nimmer meer vergaat. Wat is dat dan? Dat is de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn verdienste voor een ellendige doorbrenger. Oh, daar hebben Gods kinderen soms maar weinig zicht op, het is wel waar. Dat is ook een schat die in de hemelen voor hen bewaren. Maar ze krijgen er hier toch wel eens de rente van en dan zitten ze aan de voeten van Christus. Daar wordt de rust geschonken en het vette van Gods huis gesmaakt. En een volle week van welis maakt daar elke liefde dronken. Daar proeven ze de liefde Gods in Christus. En dan mogen ze gesterkt worden zoals niets ter wereld sterken kan. Hoe het goede deel, zo mag het heten. En onderzoek nu in uw eigen leven of u dat goede deel al kent. Of u het al zoekt. Het kan wel zijn dat u, o dood voor de dood. En geen indruk van uw gemis, maar rustig voordrijft te leven. U bemerkt niet eens dat u in een huis van ellende woont, bittig om licht. Om eens te zien dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. En als God het u geeft, ja, dan zeg je, maar ik verzink in mijn moeite en in mijn verdriet. Ik dreig erin om te komen. O, die vloed is mij te groot. Ik word verzwolgen door alle moeite en verdriet. Ik word er zo moedeloos van als ik zie op de macht van de dood. Als ik zie op de macht van de zonde. Als ik zie op de onmacht van mensen, ja van mezelf. Ach, wat zal ik voor verwachting hebben? Die krijgt u niet van uzelf. Maar er is er één die is machtig om te helpen. Die sterke held Gods. En daartoe is hij in deze wereld gekomen. En daartoe heeft hij zo gehandeld. En heeft hij het nog op laten schrijven. Opdat u het nu nog zou horen. Oh, dat dit ze woord u mocht overtuigen. Van het ene nodige. Maar ook van hem bij wie het nog te verkrijgen is om niet. Uit louter genade. O, dan mag dit woord tot ons allen wel gesproken worden. En de Heere doe het in onze harten ingaan. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u omtrent vele dingen. Eén ding is nodig. Amen. Wij willen gaan bidden voordat we naar het graf. Heere, wij bidden tot u, de God van alle leven. Of u in onze nood en dood krachtig wilt werken door dit uw woord. Het is toch uw woord, Heere. En daardoor kunt ge geven dat doden horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven, zegt u. O, wil u zo bij ons zijn, Heere, en werken in onze harten en levens, dat nieuwe leven dat niet sterven kan. Heere, gedenk nu we naar de groeven gaan ondersteunen. O, geef ook in deze weg de geliefde dood als in uw handen over te geven. De geest keerde weer tot God die hem gegeven heeft. En het stof keert weer tot de aarde waaruit het genomen is. Maar op de jongste dag zal het verrijzen. O, geef ons, Heere, een indruk van de toekomst van alle vlees. Opdat we het zouden weten dat ook wij op weg zijn. Niet alleen naar de dood, maar ook naar het oordeel. En hoe zullen we dan zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen als we steunen op eigen werk? Dan is het ons nodig terechtgebracht te worden en in onze werken bekommernis en onrust te vinden. O, het is u bekend hoe we daarin stond met overledenen en waar zij haar rust zocht, maar geef dat het ons ook voor onszelf bekend gemaakt mag worden. Opdat we afgebracht werden van alles wat ons onrust moet baren. En gebracht werden tot hem. Bij wie uitkomsten zijn tegen de dood. Gedenk ons zo ten goede om Jezus wil. Amen.
Is er nog iemand in uw midden die hier een woord wenst te spreken? Er is daar nu gelegenheid voor. Dan wil ik weer om het woord geven aan dominee Meeuwsen.
Want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Namens de familie is er aan mij verzocht u allen te bedanken voor uw aanwezigheid hier op de begraafplaats. Maar in het bijzonder voor alles wat u tijdens haar leven voor haar heeft betekend. Ook een woord van dank aan dominee Meeuwsen voor de gesproken woorden, zojuist in de aula, maar ook hier op het graf. Het waren woorden van troost en bemoediging. Onze dank hiervoor. Hiermee is er een einde gekomen aan deze plechtigheid. Ik wil u vragen mij te willen volgen terug naar de aula, waar allereerst zal worden geëindigd. En daarna is er gelegenheid de familie te condoleren. Ik wil u nu vragen mij te willen volgen. Dan wil ik allereerst de ouderling gelegenheid geven de dienst kunnen besluiten.
Ik wil een gedeelte uit Gods woord lezen zoals dat beschreven is in het boek Genesis en daarvan het 30 hoofdstuk. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat zij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren, en zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt ge van die boom gegeten, van het welke ik u gebood, dat ge daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw, die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw verdracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil verbloed. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult ge brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daar uitgenomen zijt. Want ge zijt stof, en ge zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en nemen, ook van de boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des Hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaars, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover Gods woord. We willen nu samen nog een zegen vragen. Ach, Heere, dat u ons indrukken gaf, niet alleen van die verschrikkelijke vorst, die de dood genaamd wordt, de koning der verschrikking, maar dat u ons eerbied en ontzag had voor uw heilige naam, als we tot u naderen door de weg van het gebed. Uw spraak is uitgegaan, Heer, waar we een geliefde dode aan de aarde hebben moeten toevertrouwen, waarin en waardoor uw woord weer de waarheid is, wat we samen hebben mogen lezen, waar we bepaald worden bij de bron en de oorzaak van alle ellende die op de aarde gekomen is. Want Heere, u had alle dingen goed, ja, zeer goed gemaakt. U hebt alles gezien wat u gemaakt had, en u hebt gezien en gezegd dat het zeer goed was. Maar nu is al het kwaad dat in de wereld gekomen is, dat is nu ons werk. En Heer, het ergste daarvan is toch dat ons verstand zo verduisterd is, dat we onze schuld en dat we de oorzaak daarvan niet zien, nog kennen. Wij zijn zo dwaas en verblind geworden, dat we zelfs u als de schuldige daarvan durven aanwijzen, als de bron van alle ellende. O, dat u ons licht gaf, dat we in deze duisternis niet zouden voortdwalen tot ons eeuwige verderf. En u zou dat met recht kunnen doen. U had dat ook kunnen doen met het menselijke geslacht. Maar dan hebben we ook gelezen van dat wonder, dat u zelf die van u afgekeerde mens hebt willen opzoeken. En het gezegd hebt, waar zijt gij? O, dat wondere genadewerk, die wondere stem, die wondere roeping waarmee ge al uw kinderen komt te roepen. Daarom toch dat u zelf een weg uitgedacht hebt, door hem die de Satan verpletteren zou, en die gekomen is op deze bloeddragende aarde, en die zichzelf gegeven heeft als een slachtoffer voor de zonde. O, dan is het nu weer mogelijk, Heere, dat we in dat paradijs, wat u zelf gesloten hebt, dat we daar weer in kunnen binnenkomen, namelijk door hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. O, dat het een wonder zij, dat dit woord bij alle verdriet en bij alle smart wat er in een mensenleven is, ook nog bekendgemaakt mag worden. Dat u zelf nog een weg uitgedacht hebt waarin het weer mogelijk is om weer met u verzoend en in uw gemeenschap hersteld te worden. Maar Heer, u zal het alleen kunnen door het geloof in uw lieve Zoon, die zichzelf vernederd heeft tot in de dood des kruises toe. En u is dat zo'n eenzijdig godswerk wat u komt te verheerlijken in het hart van zondige mensen. Maar Heer, u wilt daarvoor uw woord gebruiken. En wat zou het groot zijn als u dit eenvoudige woord, ook wat uw knecht gesproken heeft in dit middaguur, dat u het wilde gebruiken. Want wij tezamen, Heere, u leert het uit uw getuigenis. Wij zijn gelijk aan die dorre beenderen die uw profeet gezien heeft in dat dal. En dan hebt u gezegd, zullen deze beenderen leven, mensenkind? O, zal het ooit mogelijk kunnen zijn, Heere? En dan hebt u hem toch die opdracht gegeven en gezegd, profeteer, mensenkind. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. En waar we nu gelijk zijn aan die dorre beenderen, en uw woord geklonken heeft ook in het midden van ons, dat de kracht van uw Heilige Geest zou mogen worden opgemerkt. O, dan zal het beroering komen in onze harten. Dan zullen we zien wat we nog nooit gezien hebben. Dan zullen we u de schuld niet meer geven, Heeren. Waarom hebben wij zelf gedaan? Dan klinkt het tot ons, gij zijt die man. Maar ook om dat wonderend mogen horen, dat er nu bij u vergeving is, opdat u gevreesd worden. Heren, mogen we ons aan u zo bevelen, dat u dit genade werk, als het ons nog vreemd is, dat u het in ons hart wilde werken. Gedenk dan op deze bedroefde familie, Heren. Heer, u zelf vertroosten, waar u meer kunt troosten dan een moeder troosten. En dan denken we ook aan haar vriendin, die zozeer de moed verliest. U weet het, Heer, u kent haar omstandigheden en haar zorgen. Mogen we haar aan u bevelen, Heer. Wil u nog doen blijken dat u ook van haar af weet. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet. En zou u haar willen verwaardigen om het in uw hand te mogen geven. Heren, mogen ons zo samen u bevelen. Wij reizen allemaal naar de grote eeuwigheid. En we hebben gehoord dat ons één ding nodig is. En dat ontbreekt ons allemaal van nature. Maar u bent machtig om het te kunnen geven. U roept zelfs de doden. En die uw stem hoort, die zal leven. Al ware hij ook gestorven. Wil u ook met ons gaan als we deze plaats weer verlaten. Breng ons ieder waar we verwacht worden. Vergeef alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Maar wil uw woord aan onze harten zegenen. Om Christus wil. Amen.